Terwijl we de dienst overdragen, gaan we zingen 368, de bundel van Johannes de Heer. De eerste vier versen voor de begroeting en de tweede na. 368. God heb ik lief, want die getrouwe Heer.
Veel vreugde om vanavond weer bij elkaar te mogen zijn. Wat een voorrecht. En vanavond zijn we bij elkaar, want wij ontvangen hulp. En onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemelen en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in alle eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Het begin en het einde van de brieven van Paulus vertellen ons: genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de heerlijke gemeenschap van de inwonende Heilige Geest. Amen. We zingen de laatste twee versen uit volle borst.
Oh, by the grace.
Broeders en zusters, het klinkt geweldig. We gaan de Heere danken. Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar dat we vanavond weer bij elkaar mogen komen. Heere, we zijn bij elkaar en dat is een moment waarin we gevoed en gelaafd worden. En Heere, we danken u ook voor de doorbraak in het lied, dat onze harten alreeds klaarmaakt om uw woord te horen, te verstaan en ervan uit te gaan leven. Wij danken u voor het lied, Heere, want ik geloof en daarom zing ik, Heere, en als we gevuld zijn met uw geest, dan verlangen we om te proclameren wie u bent. En daar danken wij u voor, dat wij daar nu de gelegenheid voor krijgen. Heere, wij bidden ook voor deze avond, Heere, dat u heerlijk tot uw doel zal komen. Natuurlijk, wij doen ook voorbeden voor iets wat dicht bij ons hart is. Als we denken aan Israël, voor mij is het de eerste oorlog sinds 1973 dat ik niet in Israël ben. En het doet me zeer om van zoverre die beelden te zien, van beide kanten, Heer. We brengen ze voor uw troon. Dank u wel dat ik vandaag mocht lezen dat 200 moslims tot bekering gekomen zijn in de Heer Jezus in deze tijd. Ik dank u wel dat er onder soldaten ook gelovigen zijn die bij de andere soldaten het evangelie van de Heer Jezus Christus proclameren. Heren, in dit alles, Heren, wordt u toch geëerd, Heer. En Heren, het gaat u niet uit de hand lopen, Heren. Maar wij bidden voor allen die huis en haard verloren hebben, die kinderen verloren hebben, die vaders verloren hebben, die moeders verloren hebben. Heer, het is verschrikkelijk. Het troost hen, Heer, en laat die troost bij u eindigen. Want u bent onze grote trooster, de trooster van ons hart. Ook vanmiddag, Heer, komt u maar tot uw doel en troost ons hart en bemoedig ons om de week met vreugde in te gaan. In Jezus' naam. Amen. We zingen de laatste twee versen. Oh, die hebben we al gehad. Ik ben verder dan dat ik dacht. Ja, we gaan een nieuw lied zingen. Johannes de Heer 42, 1, 2 en 3. De Heer is wachtend op u. Thank you. in Spreuken 25 vers 11 staat, een woord op het juiste moment gesproken is als gouden appels in zilveren schalen. Mooi is dat, hè? Er is een juist woord voor de juiste tijd. En dat is ook mijn gebed geweest, dat dat vanmiddag zo zal zijn. Ik zal de schriftlezing en de prediking bij elkaar brengen. Want het is eigenlijk ja, een verhaal vanmiddag wat ik door wil geven. Om u weer terug te brengen naar de fundamenten. Psalm 11 vers 3 zegt ook, als het fundament niet meer gewaardeerd wordt, dan valt alles om. Alles ligt in die fundamenten. Daar bouwen we ons huis op. En hopelijk ook op de rots. Wel, laten we beginnen met die 100% woorden in de Bijbel. In Handelingen 17 vers 26 staat, wij zijn allen uit één vlees. Joden en niet-Joden, alle mensen zijn uit één vlees, Adam en Eva. Adam en Eva zijn de eerste mensen op aarde en ze woonden in een plaats van overvloed. Ze hadden maximale vrijheid, ze hadden alles in overvloed, ja. Maar er was één gebod. En het eerste gebod is in Genesis 2, vers 16 en 17. Daar zegt de Heere, de Heere gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom, van de kennis, van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u voorzeker sterven. Die twee bomen, de boom des levens, die vinden we nog terug in Openbaring 22. Dat is het leven in afhankelijkheid uit het geloof in de Heer Jezus. Maar die andere boom van de kennis van goed en kwaad, daar mochten zij niet van eten. Maar goed, zij hebben het wel gedaan. En wij moeten goed onthouden, we moeten het weiland niet veranderen voor de heiland. We moeten wel bij de heiland blijven, bij de schepper blijven. Dat de schepper maakt uit wat goed en kwaad is. Maar de mens at van die boom en ze kregen die kennis van goed en kwaad. En dat DNA, dat hebben wij in ons. Want wij zijn uit Adam. Nou, het kwade leidt tot de dood. Maar het goede, onafhankelijk van God, leidt ook naar de dood. Wij hadden nooit van deze boom mogen eten. Want de Heere God had dat gebod gegeven, maar daar is niets aan te veranderen. In zonde zijn wij geboren met het DNA van Adam. Dat staat in Genesis hoofdstuk 5 vers 3, naar zijn gelijkenis. En dat is heel belangrijk, want dat treft ons allen. Of dat je nu een Jood bent of een Griek, het treft alle mensen van de hele wereld. Er is nog iets wat heel belangrijk is. Achter de slang zat Satan. Toen Adam en Eva geschapen waren, reageerde de slang niet. Maar, en daarom is het soms goed om de Bijbel te lezen zonder hoofdstukken, hij reageerde na een bepaald woord. Genesis 2 vers 25. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. De slang komt in beeld nadat we het woord lezen. Zij waren naakt, transparant. Dat is het betere woord. Zij waren transparant naar God in hun wandel. Transparant naar elkaar. En er was geen schaamte. En toen reageerde de duivel. Weet je waarom? In Ezechiël 28 vers 13 staat dat de duivel is gevuld met allemaal kostbare edelstenen. En toen hij zag dat er mensen naar Gods beeld waren, die geschapen waren, die transparant leefden naar God en naar elkaar, toen werd hij jaloers. En als gevolg van zijn jaloezie kwam toen de verleiding, kwamen toen de woorden. Als Eva niet toegevoegd had aan Gods woord, want de Bijbel die ze toen hadden was het gebod dat ze niet mochten eten van die boom. Als Eva niet toegevoegd was, dan had de duivel het verloren, maar Eva geeft de duivel een voet, want zij voegt toe aan het woord. De Heer had gezegd, je mag er niet van eten. En wat zei Eva? Je mag de boom ook niet aanraken. Dat had de Heere God niet gezegd. En dat is zo gevaarlijk als je toevoegt of afneemt van het woord van God. Want de tweede Adam werd ook verzocht, niet in een paradijs, maar in de woestijn. Maar hij gebruikte het woord accuraat en de duivel moest vlieden. Hij weerstond de duivel met Gods woord, maar Eva voegde toe. De zonde is in de wereld gekomen. En allereerst zien we dat ook, dat de innocence, de blijheid en de vrijheid en de onwetendheid was weg. Ze verborgen zich, ze schaamden zich, ze werden zelfbewust. En als er dan buiten het paradijs de twee eerste kinderen geboren worden, dan zien we iets goeds. Ze gaan aanbidden, maar het eindigt in een drama. Het leidt tot de dood en de eerste zoon uit Adam en Eva doodt zijn eigen broer. En daarin weten wij ten diepste het probleem van het hart. Is het hart van het probleem. Het probleem zit niet in de maatschappij, aan de buitenkant. Het zit in ons. En dat is heel belangrijk. We gaan nog even verder in de geschiedenis. De zonde vermenigvuldigt zich snel. En in hoofdstuk 6 vinden we dan voor het eerst het woord Hamas. Hamas is en-en. En het is een Hebreeuws woord en het is een Arabisch woord. En het woord betekent geweld. De hele wereld was gevuld met Hamas. En daar was één broeder die vond genade in de ogen van de Heere. En dat was Noach, rust. Noach was getrouwd, had 3 zonen. Die jongens die waren ook getrouwd. 8 mensen wandelden de ark binnen. En zij kwamen in die nieuwe wereld. Dus er is een moment geweest, moet je over nadenken. Er is een moment geweest dat er maar 8 mensen in de wereld waren. 8. Nou zijn er 8 miljard. 8 mensen in de hele wereld. De 3 zonen, hoe heten ze ook alweer? Sem, Ham en Jafet. Uit die 3 zonen, daar zijn alle mensen uit voortgekomen. Nou, Ham en Jafet, dat zijn de volken. En uit Sem is het Joodse geslacht gekomen. Maar buiten het paradijs, in Adam en in Johannes 5 vers 19, de gehele wereld ligt onder de macht van de boze. Dus ook Israël, want die horen ook bij de wereld, onder de boze. In het domein van Satan. Dit is zo belangrijk dat we dit als een fundament weten. Nu, in de Bijbel zijn 3 kanalen of 3 rivieren van profetie. Dat is de volken. En wij vinden het boek Daniël, dat spreekt van het Babylonische Rijk, het Griekse Rijk, het Al die Perzische Rijk, het Romeinse Rijk, dat grote stambeeld. Je vindt al die rijken vandaag in het museum. Maar we vinden ook een hele rivier van profetie over Israël. En dat mag je natuurlijk niet mijden. En dan is er nog een rivier van profetie. Dus rivier van profetie voor de volken. Rivier van profetie, het Joodse volk. Maar er is ook een rivier van profetie, de gemeente van God. De gemeente van God. Dat is heel belangrijk. Als u vanavond even de tijd neemt om Habakkuk hoofdstuk 1 te lezen, dan kun je de krant ernaast leggen, want Habakkuk betekent hij omhelsde God. Dat was een profeet. God had het met hem te doen, want hij had het moeilijk. Hij keek om zich heen en de wet werd verdraaid. En hij zag ongerechtigheid. Hij zag zonde in Juda. En hij roept uit tot God en zegt, God, waarom doet u nou toch niets? Heb je dat ook van de laatste weken wel eens geroepen in je hart? Laat het toch eens ophouden. En zegt de Heere God, ik ben een werk aan het doen, maar als ik het je vertel, zou ik niet geloven. Want wat dacht Habakkuk? Ik wacht tot er een opwekking komt. Maar er kwam geen opwekking. Hij ging de Chaldeeën gebruiken om Juda te disciplineren. Niet weg te vagen. In Zacharie 1 vers 15 staat, ik was een beetje boos op jullie. Maar de Chaldeeën zijn veel te ver gegaan. En wat is het karakter van de geest van de Chaldeeën? Dat staat in vers 11 van Habakkuk hoofdstuk 1. Hun kracht is hun God. Wat wordt er vandaag opgeschept over het leger? Wij hebben een sterk leger. Hun kracht is hun God. Dat is de geest van Babylon. Dat is de geest van de volken. Geen wonder dat de Heere zegt tegen Abraham, je moet uit Ur, het land der Chaldeeën. Je moet je afscheiden van de geest van de Chaldeeën. En ik ga je leven leiden. Afscheiden van de Chaldeeën. Broeders en zusters. De Chaldeeën en al die volken. We hebben het vanavond bij ons gebedsmoment gelezen. Het is vandaag een geestelijke strijd. Dat zijn plaatjes van demonische machten in deze wereld. En dat vind je overal, overal zij die zeggen, God is mijn kracht is God. Ik, onafhankelijk, Kain. En dan heb je nog steeds het gevecht tussen religie en geloof. Dat was niet alleen bij Kain, daar had de Heer Jezus ook last van, en Stefanus ook. Maar er was wel een open hemel voor Abel. Er was een open hemel voor de Heere Jezus. Er was een open hemel voor Stefanus. Maar broeders en zusters, wij leven in deze wereld met volken om ons heen. Daar zitten demonische machten achter. En als u mij niet gelooft, kijk dan maar naar de televisie. Dan zie je wat hij de laatste 24 uur weer uitgevreten heeft. Ik heb vandaag besloten dat ik ga vasten met het kijken naar het nieuws. Want ik kan er niet meer tegen, ik kan 's nachts niet slapen. Kent u dat? Dat kleeft. Ik kan er niet meer tegen. Ik zeg, Lin, ik kijk niet meer. Ja, ze had dat al lang gezegd. Dat doet me zo zeer. Ik ken soldaten persoonlijk, ik van de jeugdkampen. Ik ken de voorganger van de baptistengemeente uit Gaza. Ik ken de moeders. En nee, ik moet het eventjes niet meer zien. Ik kan er toch niets aan veranderen. Jawel. Op mijn knieën. Amen. En vandaag hoorde ik van Dirk van Genderen dat er 200 moslims door dromen tot geloof gekomen waren. Nou, dat had ik nodig. Heb ik vandaag gelezen. Maar ik moet wel bij de les blijven. Het volgende, wat we ook ten diepste moeten weten, willen we een juist godsbeeld hebben en juist in deze wereld staan. Er is bij God geen aanzien des persoons. Als Hamas zondigt, dan zal het oordeel daarover komen. Maar als Israël zondigt, komt daar ook een oordeel over. En er is geen verschil bij de Heere God. Ik heb eens een bekende voorganger horen zeggen, als je kritiek hebt op Israël, dan heb je kritiek op God. Dat is niet waar. Je mag best kritiek hebben. Als ze 3 abortussen gratis geven aan de soldaten. Je mag best kritiek hebben als ze dingen doen die het licht niet kunnen verdragen. Natuurlijk. Want ook Israël is nog steeds onder het domein van Satan. Er is bij God geen aanzien des persoons. Zijn wij het daarmee eens? Want anders zou God zondigen. Kijk maar in Jacobus 2. Als u de ene mens voortrekt boven de andere, zegt Jacobus, een halfbroer van de Heere Jezus, dan zondig je. Nou, wat nu zo ontzettend mooi is, de volken, Israël en nu wij. Wij zijn, dat zei mijn vader altijd vroeger als jochie zijnde, en ik snapte dit niet. Wij zijn in de wereld, maar we zijn niet meer van de wereld. Ja, toen was ik nog in de wereld, maar nu zeg ik het ook. Nu snap ik mijn vader. Want er is een moment geweest dat ik tot persoonlijk geloof kwam. Dat ik die stap naar Jezus heb gedaan. Ik was 21 jaar. 21 jaar lid geweest van de gereformeerde kerk. Maar ik was geen lid van de gemeente van God. Weet u waarom niet? Christus was niet in mijn hart. Christus was niet in mijn hart. Kijk, we zijn allemaal geboren in Adam. Maar door de wedergeboorte, door het geloof in de Heer Jezus, komen wij in de tweede Adam, in Christus. En in Christus zijn wij een nieuwe schepping. In de wereld, maar niet meer van de wereld. Hemelburgers. De Heere geeft mij vaak troost. 7 oktober zat ik in het vliegtuig naar Roemenië. Ik heb die vreselijke beelden niet gezien. Want ik kwam ergens in de binnenlanden van Roemenië bij een bijbelschool. Er was een klein kamertje met een poster. 1 Thessalonicenzen 5 vers 17. Bid zonder ophouden. Geen televisie. En ik gaf les over de Efezebrief. O, broeders en zusters. Neem dat mee. Ga de Efezebrief lezen. Want dat is de circulaire brief vandaag voor de gemeenten. Joden en niet-Joden. Vaders, moeders, knechten, bazen, blank, zwart, 1 in Christus Jezus. Het lichaam van de Heer Jezus en hij is het hoofd. Hemelburgers hier op aarde, de Efezebrief. Dat was bescherming voor mij. Toen ik terugkwam, kwam er een jongen naar me toe. De zoon van de kolonel die ik 42 jaar geleden in de Sinaï bij de Heer Jezus mocht brengen. Jotam, zijn zoon. Hij zegt, wil je me helpen, want ik heb mijn leven aan de Heer Jezus gegeven. Dat was een troost voor mij. En zo begeleidt de Heer en geeft hij ons dienstbaarheid, geeft hij ons mensen in ons leven, waar wij tot zegen voor kunnen zijn, maar die ook tot zegen zijn voor ons. Het zijn die goede werken die de Heer voorbereid heeft. Nou wil ik zo graag tot slot even toch iets moois zeggen. Want, nee, nog niet tot slot, we gaan nog even door. Ik zei, ze hebben het DNA van Adam. Maar weet je, als je wederom geboren bent, wat voor DNA je dan krijgt? het DNA van Christus. 2 Petrus 1 vers 4. Wij hebben de goddelijke natuur in ons. Efeze 1 vers 5, dat staat niet duidelijk in de Nederlandse Bijbel, maar echt, daar staat, wij zijn geadopteerd. In mijn Bijbel staat aanvaard. Nee, we zijn geadopteerd. Nou, stel je voor, je gaat een kind adopteren. Je bent goed voor het kind, je hebt het kindje lief, je helpt het kindje tot volwassenheid, maar het DNA wordt nooit uw DNA. Maar weet je wat nou zo mooi is? Door de wedergeboorte hebben wij het DNA van de Heere Jezus ontvangen. En daarom die genade die ons tot geloof bracht, werkt verder totdat wij ook gelijkvormig worden aan zijn Zoon. En dat is toch goed nieuws? Zoals er van één persoon in de Bijbel staat dat hij een schaduwbeeld is van de Heer Jezus. Alleen staat dat van Adam. In Romeinen 5 vers 14. Dus dan denken we aan de tweede Adam. Maar dan denken we ook aan de tweede Eva. En neem dit ter harte. Wij zijn en. En zijn lichaam. En hij is het hoofd. En zijn toekomstige bruid. Is dat mooi of is dat mooi? Nu gaan we naar een storm. En die storm, daar wordt vaak in deze tijd over gesproken. Het is ook in de tekenen der tijden dat het best stormachtig is in de wereld. Maar de Bijbel heeft ook heel veel te doen met stormen. Denk aan Psalm 107. Ik denk ook aan die reis van A naar B, dat de Heer Jezus met de discipelen in de boot is. En de Heer Jezus had gezegd, we gaan naar de overkant. En de Heer Jezus lag lekker te slapen tijdens de storm. Weet je waarom? Hij gelooft zijn eigen woord. Hij zei toch, we gaan naar de overkant. En dan gaan we naar de overkant. Want het is beter met de Heer Jezus in de storm dan alleen op het strand. Maar er zijn ook andere momenten, dan zitten de discipelen in de storm. En dan is Jezus op de berg aan het bidden. En dat moet je vasthouden. Ja, hij is met ons in de boot en hij geeft ons beloften. We gaan naar de overkant. Hij slaapt in de storm. Want als de Heer Jezus in ons levensbootje is, dan vergaat het schip niet. En het andere beeld, Hebreeën 7 vers 25, hij is de hoge priester als het hoofd van zijn gemeente die voor ons bidt en pleit. Paulus. Die Paulus, daar heb ik wel wat mee. Die Paulus, die kon ook niet stilzitten. En er zijn twee dingen, dat valt op bij Paulus. Ten eerste, hij was niet zoals Jona. Jona, die ging na de opwekking op de berg zitten. Niet in de stad voor nazorg. Nee. Paulus was altijd druk met nazorg. Waar mensen tot geloof gekomen, maar ja, baby's in het geloof, Timotheus. Zelfs in het gebied van Galatië is hij 3 keer terug geweest. Nazorg doen bij jonggelovigen. Maar het andere was, hij verlangde altijd gebieden te bereiken die nog het domein van Satan zijn. Op een gegeven moment zegt hij, kom, dan gaan we hoor. Handelingen 19 vers 21, daar zegt hij, ik heb een verlangen. En toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich in de geest voor door Macedonië en Achaïe te gaan om naar Jeruzalem te reizen. Hij zei, wanneer ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien. En toen hij in Rome was, toen ergens anders zegt hij, als ik dan in Rome geweest ben, dan ga ik ook nog naar Spanje. Nou is die, geloof ik, nooit geweest. Maar wij hebben het wel getroffen hoor. Want Sinterklaas kwam uit Spanje naar Gorinchem. Hebben jullie het ook gezien op tv? Dus als Mohammed niet naar de berg gaat, dan gaat de berg wel naar Mohammed. Grapje. Vergeten. Paulus, die had een verlangen. Rome. Nou, weer zo'n oud gezegde. Van het concert des levens. Heb je er wel eens over nagedacht, over je leven, hoe dat gegaan is? Dat had je toch niet verwacht? dat dat zo zou gaan. Wij hebben geen programma van het concert van ons leven. Er kunnen opeens zomaar dingen helemaal veranderen in ons leven, in ons hart. Maar goed, het verlangen was naar Rome. In hoofdstuk 21, daar wordt er over Paulus geroddeld. Bent u wel eens het slachtoffer geweest van roddel? Doet pijn, hè? Maar het gebeurt wel. Wel, wat werd er gezegd van Paulus? In hoofdstuk 21, vers 29, zij hadden eerder al de Efeziër Trofimus met hem in de stad gezien, van wie zij dachten dat Paulus hem met de tempel binnengebracht had. Het was roddel, het was niet waar, er waren geen feiten, maar het bracht wel iets in beweging. En door de roddel kwam Paulus terecht in de gevangenis. En uiteindelijk als gevangene in Rome. De Heere werkt alle dingen uit ten goede. Hij wilde naar Rome, oké, maar wel als een gevangene. Maar goed, hij geeft zijn verdediging. Moeten kijken wat er gebeurt. In hoofdstuk 22, Paulus verdedigt zich en hij zegt, jongens, jullie zijn wel zo boos op mij, maar ik ben een volbloed Jood hoor. Ik heb gestudeerd aan de voeten van Gamaliel. Ik was een fariseer, ik was een ijveraar van de wet. Maar op weg naar Damascus is er een wonder met mij gebeurd. Het evangelie van Jezus Christus is het wonder. Ik ben opnieuw geboren, ik ben een nieuw mens. Hij noemt zich daarna Paulus, wat betekent de kleine. Maar dan zegt hij iets en dan is het uit met zijn getuigenis. Kijkt u mee naar vers 21. Hij zei tegen hen, hoofdstuk 22, ga, want ik zal u ver weg zenden naar de heidenen. Zij hoorden hem nu aan tot dit woord. Maar daarna verhieven zij hun stem en zeiden, weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven. Er is veel spraak over antisemitisme, maar er is ook antigamisme en ook antijafetisme. Dat haten van elkaar, dat zit in ons. Ik weet nog dat Jotam zijn getuigenis gaf in Alblasserdam. Ga naar YouTube, CGA Alblasserdam, en dan zei hij ook, mijn haat is veranderd in liefde. Wat hebben de Joodse mensen en de Arabische mensen nodig? De Heer Jezus in hun hart. Want van nature haten wij God, maar wij haten ook elkaar. Hier zie je dat de Joden geen liefde hebben voor de heidenen. En hem zelfs willen doden, omdat hij geroepen is door Yahweh om het evangelie aan de heidenen te verkondigen. Toen hij dat zei, waren de rapen gaar. Nu gaan we naar hoofdstuk 27. Paulus beroept zich op de keizer. Weet u waarom? Paulus was een Romeins burger. En hij denkt, het komt nooit goed als ik in de handen van die religieuze Joden val. Ik beroep me op de keizer. Maar in zijn achterhoofd dacht hij bij zichzelf, de keizer, haha, die woont in Rome. En ik heb het verlangen om het evangelie te brengen in Rome. En de Heere kan met een kromme stok een rechte klap slaan. Paulus beroept zich op Rome, beroept zich op de keizer. En daar zit hij met Joodse gevangenen en niet-Joodse zeelieden. Op één schip. Nou, daar zitten we met elkaar. Zitten wij op hetzelfde schip. Omringd door Joden en niet-Joden gaan we van A naar B. Maar Paulus was een gevangene. Maar Paulus is in contact met de hemel. En broeders en zusters, aanvaard dat. Dat je als gelovige meer weet op je knieën dan die wereldpoliticus regerers op hun tenen. Abraham was een vriend van God. Abraham wist meer over de toekomst van Sodom dan de burgemeester van Sodom. Wij weten meer. Wij weten meer. Wij weten ook hoe het afloopt. Goed Openbaring 22. En kijkt u maar mee in hoofdstuk 27. Gevangenen, hè? Gewoon een gevangene. Eén van de 276 mensen. En hij is een gevangene. Hij heeft geen titel. Hij is niet de stuurman. Hij is zelfs geen matroos. Hij is een gevangene. Zit met een ketting in het ruim. Maar hij zegt wat. Hij zei in vers 10, hoofdstuk 7. Mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en grote schade. Niet alleen voor de lading en het schip, maar ook voor ons leven. Maar de hoofdman vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan wat door Paulus gezegd werd. Er wordt zo weinig naar ons geluisterd. Als de mensen toch eens meer naar ons zouden luisteren, als wij woorden van God spreken, want dat is tot welzijn van ons land. Er werd niet naar Paulus geluisterd. Weet je waar daarna geluisterd werd? Naar de professionals en naar de meerderheid. Maar de meerderheid zit er altijd naast. Ik ben opgegroeid, en velen van u, met Den Uyl. En die zei eens iets, en dat hoorde ik als kind. Hij zegt, als meer als 50% ervoor is, dan is het de waarheid. Ik dacht, dat klopt niet. Zoveel hersens had ik ook nog wel. Dat klopt niet. De meerderheid en de professionals zeiden, we gaan varen. En Paulus had hen gewaarschuwd. En blijf waarschuwen. Blijf de waarheid proclameren. Juist in deze tijd. Juist in deze tijd. Nou ja, ze varen af en ze komen in de storm. Paulus ook. Ik moet nog even terugdenken aan Jozua en Caleb. Jozua en Caleb, die geloven Gods belofte. En al Gods beloften zijn ja en daar leven wij mee. En Jozua en Caleb zeiden, we kunnen het land in, want God heeft het beloofd. De enige reus in mijn leven, dat is Yahweh. Maar de meerderheid was tegen en ze werden bijna gestenigd. En dan moet je nagaan, de volgende 40 jaar van hun leven wandelden Jozua en Caleb buiten hun bestemming. En weet je wat ze iedere dag moesten doen? Dat is helemaal bar. Elke dag 50 tot 85 begrafenissen. Gezellig 40 jaar lang. Die hele generatie stierf. En zij wandelden in die woestijn buiten hun schuld om. En soms als gelovigen komen wij in stormen terecht buiten onze schuld om. Maar ja, we zitten op hetzelfde schip. Toch? De storm komt en we lezen het. En daar is zo'n moment dat alle hoop vergaat. Lees het met mij mee in vers 20 van hoofdstuk 27. En doordat er gedurende vele dagen geen zon, geen sterren verschenen en geen kleine storm ons teisterde, werd ons. Dus dit is Lucas, hè? Dat is ook een gelovige. Die had ook de hoop verloren. En als gelovige kan het wel eens over je heen komen dat je heel lang geen zon en geen sterren gezien hebt. En dat je de hoop verliest. Want dit komt van Lucas, dat is de schrijver. Alle hoop op redding ontnomen. En toen men lange tijd zonder eten geweest was. En denken wij dan aan het levende brood. Hè? Als wij de Bijbel openen, dan ontvangen wij geestelijk brood. Geen eten. Niks. Ze lezen de Bijbel en er komt niets tot hen toe. Ging Paulus in hun midden staan. En zei, o mannen, u had naar mij moeten luisteren. Luister naar die brieven van Paulus. Een van de dingen die Jotam deed als jonggelovige, hij ging de Romeinenbrief lezen. Ik zeg, Jotam, dat is het volle evangelie. Lees de Romeinenbrief. He, jullie hadden naar mij moeten luisteren. En niet van Kreta weg moeten varen. En zo deze hinder en schade moeten voorkomen. Maar nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben. Want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip. Want deze nacht, kijk, hier heb je een broeder die in een hopeloze situatie de hemel bestormt. de Heere aanroept en de Heere antwoordt. Want in die nacht kwam een engel van God, van wie ik ben en die ik ook ging, en die zei, wees niet bevreesd, Paulus. U moet voor de keizer terecht staan en zie, God heeft u, allen die met u varen, geschonken. Heb daarom goede moed, mannen, want ik geloof God dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. Kijkt u even naar het laatste vers, 44. En daarna de anderen, of op planken, of op enkele stukken van het schip. En zo gebeurde het, dat zij allen behouden aan land aankwamen. Er was één gelovige, die in contact stond met de hemel. Net als Johannes op Patmos. Hij was in de geest. En hij kreeg een godswoord. Voor de storm hadden ze niet naar hem geluisterd. Maar tijdens de storm veranderde Paulus van een gevangene in de kapitein van het schip. Want als er dan van die zeelieden willen ontvluchten, dan vertelt Paulus het aan de kapitein en direct neemt hij ook actie in. Direct actie. Direct gehoorzamen. Juist in deze tijd geloof ik dat er meer mensen bereid zijn om te horen. We leven in een stormachtige wereld. Maar wij kunnen deze tijd gebruiken. Want wij die geloven zijn het licht. Zichtbaar. We zijn ook het zout. Het onzichtbare leven. Maar het verandert de smaak van de aardappels wel. Dus we hebben een onzichtbaar leven met God. Op onze knieën, voorbeden doen. En we hebben een zichtbaar leven. Wat de mensen zien. Want één lampje is sterker dan de hele duisternis. En dus, broeders en zusters, bloei waar je geplant bent. Behoor je de Heer Jezus toe, wij weten meer. Wij hebben het antwoord. En het antwoord is zo eenvoudig. Het is een persoon. Hem verkondigen wij. De Heer Jezus is de weg, de waarheid en het leven. De Heer Jezus is het lam dat waardig is te ontvangen. De Heer Jezus is de enige die de toekomst van de wereld ontvangt. En alle koninkrijken van deze wereld zullen naar hem toe gaan. En de orde van de oude dingen zal voorbij zijn. En hij zal de tranen van onze wangen afwissen. Oh, ik ben zo blij dat ik erbij mag horen. U ook? Dat is toch geweldig? Laten we daar de Heere voor danken. Vader in de hemel, we danken u voor deze avond. Heere, een 100% woord. Allen in Adam. Allen gegeten van de verkeerde boom. Maar u heeft de oplossing gebracht in de tweede Adam. En door het geloof kunnen nu allen gerechtvaardigd worden. U wil de hemel vol hebben. U wil niet dat er mensen verloren gaan. En als wij opnieuw geboren zijn, als wij uw kinderen zijn, dan hebben wij contact met de hemel. En dan krijgen wij woorden vanuit de Bijbel, maar ook ingevingen vanuit de hemel om een andere zin te zeggen. Het hele schip was zonder hoop. En dan kunnen wij zeggen, er is hoop. Want er is een Heer in de hemel. En die wil ons veilig naar de overkant brengen. O Heere, laten wij net als Paulus uitspreken. Laten wij blijven getuigen, of mensen nu luisteren of niet. Maar wel blijven vertellen. Heere, ik dank u wel dat we vanavond een deel van de oplossing mogen zijn. En dat wij een doel hebben, dat wij hoop hebben en dat wij een woord hebben voor deze wereld. In Jezus' naam. Amen. Zullen we dat beamen met een paar prachtige liederen, Tony? Heb je er nog zin in? Tony heeft er nog zin in, dus het gaat uit volle borst. Johannes de Heer, 108, versen 1, 2 en 3. Leid mij, Heer, o machtig heiland. Tony, ik heb een probleem. Kun jij dat oplossen? Ik heb Johannes de Heer staan, maar niet het nummer.
156.
Goed, dat gaan we zingen. Als het lukt, staande. Maar voordat we dat gaan zingen, aan Gods zegen is alles gelegen. We gaan uit elkaar, maar wel met de zegen van de Heer. 156. Oh, dat wordt wat. Hebreeën 13, oh, dat is zo mooi, moet je goed luisteren. Staat er al lang. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond. Mogen u toerusten tot elk goed werk, om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is. Door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Johannes de Heer, 156. Gezegende week en hij gaat voor ons uit. En hij zegt, we gaan naar de overkant. Amen. Tony.